Hoofdstuk 8, twee keer op het nippertje ontsnapt. Er heerst een vrolijke stemming aan boord toen de dageraad van het drakeneiland wegvoer. Zodra ze de baai uitkwamen varen, hadden ze een frisse bries en de volgende ochtend vroeg al waren ze bij het onbekende land dat sommigen van hen hadden gezien op hun rondvluchtjes boven de bergtoppen, toen Eustace nog een draak was. Het was een laag groen eiland waar alleen konijnen woonden en een paar geiten. Maar te zien aan de ruïnes van wat stenen hutten en aan de zwart geblakerde plekken in het gras waar vuren gebrand hadden, dachten ze dat het nog niet zo lang geleden door mensen bewoond geweest moest zijn. Er lagen ook wat botten en gebroken wapens. O, dat is vast werk van zeerovers, zei Caspian. Of van die draak, zei Edmund. Het enige wat ze verder nog vonden was een vissersbootje dat op het strand lag. Het was een piepklein bootje, maar iets meer dan een meter lang. En de paddel die er nog in lag was ook maar klein. Ze dachten dat het of voor een kind gemaakt moest zijn, of anders dat de mensen op dat eiland dwergen geweest moesten zijn. Rippertjie besloot het te houden, want het was precies groot genoeg voor hem. En zo werd het meegenomen aan boord. Ze noemden dat land het verschroeide eiland en voeren er voor het middaguur weer weg. Een dag of vijf lang voeren ze door zonder enig land te zien en zonder een spoor van vis of van meeuwen voor een zuid-zuidoostenwind. Toen kregen ze een dag waarop het tot de middag hard regende. Eustace had al twee spelletjes schaak van Rippertjiep verloren en begon alweer aardig zijn oude onplezierige humeur terug te krijgen. Toen keek Lucy naar buiten door de achterramen van het schip en zei: Hey, ik geloof Rempel dat het ophoudt met regenen en wat mag dat wel wezen? Ze stommelde met z'n allen het trapje op naar het verhoogde achterdek en zagen dat het opgehouden was met regenen en dat Drinian, die dienst had aan het roer, ook al strak naar iets achter de achtersteven stond te turen. Liever gezegd naar een aantal dingen. Ze leken wel wat op gladde ronde keien, een hele rij, met telkens ongeveer 10 meter ertussen. Ja, rotsen kunnen het niet zijn, hoorden ze Drinian het zeggen, want 5 minuten geleden waren ze daar nog niet. Ja, en één verdween er net onder water, zei Lucy. Ja, en daar komt er weer een boven, zei Edmund. Dichterbij dan daarnet, zei Eustace. Verroest, zei Caspian, dat hele ding komt onze kant uit. Ja, het komt heel wat sneller dichterbij dan wij varen kunnen, sieren, zei Drinian. Nog een paar tellen en het heeft ons ingehaald. Ze hielden allemaal hun adem in, want het is geen pretje om op het land achterna gezeten te worden door iets wat je niet kent, en op zee al net zo min. Maar het zou nog iets veel ergers blijken te zijn dan ze vermoeden. Opeens kwam er hoogstens een half voetbalveld van het schip vandaan, naast hen aan bakboord een weerzinwekkende kop uit de zee omhoog. Hij was groen en vermiljoenrood met paarse puisten, behalve daar waar er schelpdieren op vast zaten. En hij had zo'n beetje de vorm van een paardenkop, maar dan zonder oren. Hij had kolossale ogen, ogen die gemaakt waren om door de donkere diepte van de oceaan te staren, en een gapende muil met twee dichte rijen scherpe haaientanden. Hij bleef maar hoger oprijzen en er kwam iets achteraan wat ze eerst voor een reusachtige nek versleten, maar toen er steeds maar meer boven water kwam, begrepen ze allemaal dat dit niet zijn nek, maar zijn lijf was en dat ze nu tenslotte zagen wat al zoveel mensen in hun onnozelheid wel eens graag hadden willen zien. De grote zeeslang! Alle mannen renden naar hun wapens, maar ze konden niets doen. De kop van het monster was veel te ver weg. Schieten! Schieten! Schreeuwde de kapitein van de schutterij. En er waren wel een paar mannen die gehoorzaamden, maar de pijlen schampten langs de huid van de zeeslang as af, alsof hij met plaatstaal bekleed was. Toen wist niemand één verbijsterend ogenblik lang meer iets anders te doen dan zwijgend naar zijn ogen en zijn muil omhoog te staren en zich af te vragen waar de kop van het ondier neer zou komen als hij toehapte. Maar het monster hapte niet toe. Zijn kop schoot vooruit, dwars over het schip heen, op gelijke hoogte met de ravende mast. Nu was het met zijn kop vlak naast het kraaiennest. Nog aldoor bleef hij zich steeds maar verder uitrekken, totdat zijn kop over de verschansing aan stuurboord heen was. Toen begon hij weer omlaag te duiken. Niet op het dek dat vol mensen stond, maar het water in, zodat het hele schip onder een boog van zeeslang lag. Bijna meteen daarop begon die boog nauwer te worden. Aan stuurboord raakte de zeeslang al bijna de zijkant van de dageraad. En nu verrichtte Eustaas de eerste dappere daad die hij ooit van zijn leven had verricht. Hij had een zwaard om dat Caspian hem geleend had. Zodra het lijf van de slang aan stuurboord dicht genoeg bij hem was, sprong hij bovenop de verschansing en begon er uit alle macht op in te hakken. Nou, het haalde wel niets uit, behalve dan dat hij er Caspians op één na beste zwaard mee in stukken brak, maar het was toch een mooie daad voor een beginneling. Anderen wilden hem juist te hulp komen toen Rippertjeep opeens luidkeels schreeuwde: "Hey, niet vechten, duwen!" Het was zoiets ongewoons dat de muis iemand aanraadde om niet te vechten, dat zelfs op dat verschrikkelijke ogenblik iedereen naar hem keek. En toen ze hem bovenop de verschansing zagen springen, voor het lijf van de slang en zijn harige ruggetje tegen de reusachtige, schubbige, slijmerige rug van het monster zetten en beginnen te duwen, zo hard hij kon, begrepen naar een paar wat hij bedoelde en renden meteen naar de beide zijkanten van het schip om hetzelfde te doen. En toen de kop van de zeeslang even later weer opdook, deze keer aan bakboord met de achterkant naar hen toe, toen begrepen ze het allemaal. Het ondier had zichzelf in een lus om de dageraad heen gelegd en begon die lus nu aan te trekken. Als hij helemaal strak zou zitten, zouden er knap alleen nog maar wat luciferhoutjes ronddrijven op de plaats waar het schip was geweest en zou hij hen één voor één zo uit het water kunnen ophappen. Hun enige kans was om de lus zo ver naar achter te duwen dat hij over de achtersteven heen zou glijden of, om het nog eens anders te zeggen, om het schip vooruit uit de lus te duwen. Rippertjeep had in zijn eentje natuurlijk al net zo weinig kans om dat voor elkaar te krijgen als om een kathedraal op te tillen, maar hij deed zo zijn best dat hij er bijna dood bij neergevallen zou zijn als hij niet door de anderen opzij was geschoven. Al heel gauw stond de hele bemanning van het schip, behalve Lucy en de muis die op het punt stond flauw te vallen, in twee lange rijen langs de beide verschansingen. Iedereen met zijn borst tegen de rug van de man voor hem aan, zodat het volle gewicht van de hele rij op de laatste man drukte en ze duwden voor hun leven. Even leek het een paar tergende seconden lang, het leken wel uren, alsof er niets gebeurde. Gewrichten kraakten, zweet drupte naar beneden, hun adem hijgde en piepte. Toen voelden ze het schip bewegen. Ze zagen dat de slangenlus nu verder van de mast vandaan was dan eerst. Maar ze zagen ook dat hij al een stuk nauwer geworden was. En nu dreigde pas het grootste gevaar. Zouden ze hem nog over het achterschip kunnen krijgen of zat hij al te strak? Ja, het zou net gaan. De lus rustte nu aan beide kanten op de reling van het achterdek. 12 of meer mannen sprongen op het verhoogde achterdek. Zo ging het veel beter. Het lijf van de zeeslang was nu zo laag gekomen dat ze een rij dwars over het achterschip konden maken en zij aan zij duwen konden. Ze kregen weer nieuwe hoop, totdat iedereen aan de hoge achtersteven dacht. De drakenstaart van houtsnijwerk die de dageraad had. Het was absoluut onmogelijk het monster daar nog overheen te krijgen. "Een bijl!" schreeuwde Caspian schor. en blijven schuiven. Lucy, die wist waar alles bewaard werd, hoorde hem roepen vanaf het hoofddek waar ze strak naar de achtersteven had staan kijken. In een mum van tijd was ze beneden, had de bijl gepakt en rende de ladder op naar het achterdek. Maar net toen ze boven kwam, klonk er een enorm gekraak, alsof er een boom omviel. Het schip schommelde heen en weer en schoot daarna met een ruk vooruit. Want precies op dat moment, of het nu kwam doordat er zo hard tegen hem aan werd geduwd, of doordat de zeeslang met zijn onnozele kop besloten had de lus nu al aan te trekken, brak de hele achtersteven van houtsnijwerk af en het schip was vrij. De anderen waren zo uitgeput dat ze niet meer keken naar wat Lucy zag. Daar, een paar meter achter hen, werd de lus van het lijf van de zeeslang razendsnel nauwer en verdween toen met een plons in het water. Lucy vertelde later altijd, maar op dat moment was ze zelf natuurlijk erg opgewonden en het kan best zijn dat ze het zich maar verbeelde, dat ze een uitdrukking van stomzinnige voldoening op het gezicht van het monster had gezien. Eén ding is zeker, het was een bijzonder stom dier, want in plaats van achter het schip aan te gaan, draaide het zijn kop achterom en begon zijn hele lichaam langs te snuffelen, alsof het verwachtte dat het het wrak van de dageraad daar ergens zou vinden. Maar de dageraad was intussen al een flink eind uit de buurt. Het schip had een frisse bries in het zeil en de mannen zaten en lagen overal op het dek verspreid, nog na te hijgen en te steunen, totdat ze tenslotte weer konden praten over wat er gebeurd was. En nog wat later konden ze zelfs om lachen. En toen er voor iedereen een glas rum werd rondgedeeld, ging er zelfs een hoeraatje op. Iedereen prees de dapperheid van Eustace, ook al had hij niets uitgehaald. En voor Rippertjeep. Daarna voerden ze nog 3 dagen verder en zagen niets anders dan de zee en de lucht. Op de 4e dag draaide de wind naar het oosten en maakte de zee onstuimig. Tegen de middag was het al bijna een storm, maar tegelijkertijd kregen ze over de boeg aan bakboord ook land in zicht. Als u het goed vindt, sire, zei Drinian, proberen we roeiend in de luwte van dat land te komen en blijven we daar voor anker liggen totdat deze storm voorbij is. Nou, daar was Caspian het mee eens, maar ze moesten nog een hele tijd tegen de storm oproeien voordat ze het land bereikten. En toen was het intussen al avond geworden. Bij het laatste licht van die dag stuurden ze het schip een natuurlijke haven binnen en gingen voor anker. Maar die avond ging er niemand meer aan land. Toen ze 's ochtends wakker werden, zagen ze dat ze in een groene baai lagen van een ruig, eenzaam uitziend eiland dat omhoog liep in een rotsachtige heuvelrug. Vanuit het winderige noorden achter die heuveltop kwamen in volle vaart de wolken aanzeilen. Ze lieten de sloep zakken en laden hem vol met alle watervaten die intussen leeg waren. Hey. Uit welk riviertje zullen we water halen, Drinian, zei Caspian, terwijl hij achter in de sloep ging zitten. Het lijkt me dat er 2 in de baai uitkomen. Nou, het maakt niet veel uit, sire, zei Drinian, maar ik denk dat het korte roeien is naar dat riviertje aan stuurboord, dat ten oosten van ons. Daar begint het al te regenen, zei Lucy. Ja, dat kun je wel zeggen, ja, zei Edmund, want het kletterde meteen al van de regen. Zeg, laten we liever naar dat andere riviertje gaan. Daar staan bomen langs, dan kunnen we daaronder schuilen. Een goed idee, zei Eustace ook. We hoeven ons niet natter te laten regenen dan nodig is. Maar Drinian bleef maar aldoor naar stuurboord koersen, zoals sommige mensen in de auto maar domweg met 60 km per uur door blijven rijden, als je zit uit te leggen dat ze op de verkeerde weg zijn. Ach, ze hebben gelijk, Drinian, zei Caspian. Zou je niet bijdraaien en naar het riviertje ten westen van ons varen? Zoals uwe majesteit wenst, zei Drinian een beetje kortaf. Hij had gisteren met dat slechte weer een inspannende dag gehad en hij hield er niet van om zich door landrotten te laten vertellen wat hij moest doen. Maar hij veranderde van koers en het was maar goed ook, zoals later zou blijken. Tegen de tijd dat ze klaar waren met water innemen, was het opgehouden met regenen. En Caspian, Eustace, de Pevensies en Rippertjeep besloten naar de top van de heuvel te wandelen en eens te kijken of er iets te zien was. Het was nogal een steile klim door lang ruig gras en door heide. Ze kwamen nog mens, nog dier tegen, alleen maar zeemeeuwen. Toen ze boven waren, zagen ze dat het maar een heel klein eilandje was, niet groter dan een bunder of 8. En vanaf deze hoogte zag de zee er veel wijder en verlatener uit dan vanaf het dek, of zelfs vanuit het kraaiennest van de dageraad. Volgens mij zijn we niet goed wijs, zei Eustace zachtjes tegen Lucy toen hij naar de horizon in het oosten stond te kijken. Om al maar verder daarheen te blijven varen, zonder dat we ook maar het flauwste idee hebben waar we terecht zouden kunnen komen. Maar dat zei hij maar uit gewoonte, niet echt op een nare manier, zoals hij het vroeger gezegd zou hebben. Het was te koud om lang op die heuvelrug te blijven staan, want er woei nog steeds een frisse noordenwind. Hé joh, laten we een andere weg terugnemen, zei Lucy toen ze zich omdraaide. Laten we nog een stukje verder doorlopen langs deze heuvelrug en dan naar beneden klimmen, langs dat andere riviertje waar Drinia naartoe wilde. Dat vonden ze allemaal een goed idee. En een kwartiertje later kwamen ze aan de bron van de andere rivier. Er was daar meer te zien dan ze verwacht hadden. Een diep bergmeertje aan alle kanten ingesloten door steile rotsen, behalve aan de zeekant waar het water er door een smalle geul uit naar beneden stroomde. Hier waren ze eindelijk beschut tegen de wind. Ze gingen allemaal boven aan de steile rotskant in de hei zitten om uit te rusten. Allemaal gingen ze zitten, maar één, het was Edmund, sprong er dadelijk weer overeind. Oh, ze houden op dit eiland van scherpe stenen, zeg, zei hij. En hij zocht tastend tussen de hei. Hé, waar ligt dat akelige ding nou? Ha, hier heb ik hem. Hé, het was niet eens een steen. Het is een gevest van een zwaard. Lieve help, nee, het is een heel zwaard. Of wat er nog van over is met al dat roest. Dat moet hier al eeuwen gelegen hebben. Uit Narnia nog wel zo te zien, zei Caspian, toen ze zich allemaal verdrongen om het zwaard te bekijken. Hé, ik zit ook nog ergens op, zei Lucy, iets hards. Het bleken de overblijfselen van een maliënkolder te zijn. Nu kroop langzamerhand iedereen op zijn knieën door de dichte heide en voelde aan alle kanten in het rond. Dankzij hun speurwerk kwamen er één voor één een helm, een dolk en een stuk of wat munten tevoorschijn. Geen sikkels uit Calormen, maar echte Nardiase leeuwen en bomen. Zoals je ze op de markt in Beverdam of in Beruna nog gewoon elke dag kon zien. Nou, het zou wel eens kunnen zijn dat dit alles is wat er nog over is van een van onze 7 edelen, zei Edmund. Tja, dat dacht ik ook net, ja, zei Caspian. Ik vraag me af wie het geweest is. Er staat op die dolk niets waar je het aan zou kunnen zien. En ik vraag me af hoe hij is omgekomen. Ja, en ook hoe je moet wreken, voegde Rippertjeep eraan toe. Edmund, de enige van het groepje die wel eens detective verhalen las, had intussen naast aan denken. Moet je eens luisteren, zei hij, hier klopt iets niet. Hij kan nooit gedood zijn in een gevecht. Waarom niet? Vroeg Caspian. Geen geraamte, zei Edmund. Het zou nog gekund hebben dat een vijand het harnas meegenomen had en het lijk had laten liggen. Maar wie heeft er nou ooit gehoord van een vent die een gevecht wint en dan het harnas laat liggen en het lijk meeneemt? Ja. Misschien is hij door een wild dier opgegeten, opperde Lucy. Ha, dat moet dan wel een heel slim beest geweest zijn, zei Edmund, om iemand zijn maliënkolder uit te trekken. Een draak misschien, zei Caspian. Niks hoor, zei Eustace. Zoiets zou een draak niet kunnen, dat kan ik weten. Nou ja, laten we in elk geval maar maken dat we hier wegkomen, zei Lucy. Sinds Edmund over geraamtes begonnen was, voelde ze er niets meer voor om weer te gaan zitten. Zoals je wilt, zei Caspian en hij stond op. Die spullen lijken mij ineens niet meer de moeite waard om mee te nemen. Ze klommen naar beneden en liepen om het meertje heen tot aan de smalle uitgang waar het beekje naar buiten kwam stromen. En ze bleven staan kijken naar het diepe water binnen in de kring van steile rotsen. Eustace stond juist op het punt om zich te bukken en met zijn handen een beetje water op te scheppen toen Rippetjeep en Lucy allebei tegelijk riepen: "Kijk eens, kijk eens!" zodat hij vergat te drinken en keek waar ze naar wezen. De bodem van het meertje bestond uit een grote grijs-blauwe steen en het water was glashelder. Op de bodem lag een levensgroot beeld van een man dat zo te zien van goud was. Het lag met het gezicht naar beneden en de armen uitgestrekt boven het hoofd. Terwijl ze naar stonden te kijken, dreven net toevallig de wolken uiteen en kwam de zon tevoorschijn. De gouden gedaante begon van top tot teen te schitteren in het zonlicht. Lucy vond dit het allermooiste standbeeld dat ze ooit gezien had. "Jonge, jonge," zei Caspian en hij floot zachtjes. "Dat was de moeite wel waard om naar te komen kijken. Ik vraag me af, zouden we het eruit kunnen krijgen?" "Nou, we zouden ernaar kunnen duiken, Sere," zei Rippetjeep. "Nee, nee, nee, dat is niks," zei Edmund. "Tenminste, als het echt van goud is, massief goud, dan is het veel te zwaar om naar boven te halen. En dat meertje is minstens 4 of 5 meter diep. Oh, maar wacht eens even. Het is maar goed dat ik een jachtspeer heb meegebracht. Laten we eens kijken hoe diep het eigenlijk is. Hou mijn hand eens vast, Caspian. Dan kan ik even vooroverleunen boven het water." Caspian pakte hem bij zijn hand en Edmund leunde naar voren en liet zijn speer in het water verdwijnen. Hij was nog niet half onder water verdwenen toen Lucy zei: "Oh, volgens mij is dat beeld helemaal niet van goud. Het lijkt maar zo door het licht. Jouw speer ziet er precies hetzelfde uit als dat beeld." "Wat is er? Wat is er? Wat is er, joh?" vroegen verschillende stemmen toen tegelijk, want Edmund had plotseling de speer losgelaten. "Ik kon hem niet meer houden," hijgde Edmund. "Hij voelde ineens zo verschrikkelijk zwaar." "En nu ligt hij op de bodem," zei Caspian. "En Lucy heeft gelijk. Hij heeft precies dezelfde kleur als dat beeld." Maar Edmund, die moeilijkheden leek te hebben met zijn laarzen, hij stond er tenminste voorovergebogen naar te kijken, kwam opeens met een ruk overeind en schreeuwde op een doordringende toon die iedereen meestal direct gehoorzaamt: "Achteruit! Weg bij dat water! Allemaal! Nu dadelijk!" Iedereen deed wat hij zei en keek hem met grote ogen aan. "Moet je kijken," zei Edmund. "Moet je de neuzen van mijn laarzen zien?" "Ze zien er een beetje geelachtig uit," begon Eustace. "Ze zijn van goud, van massief goud," viel Edmund hem in de rede. "Kijk maar, voel maar. Het leer is al helemaal weggetrokken. Ze zijn loodzwaar." "Bij Aslan," zei Caspian. "Je wilt toch niet zeggen..." "Ja, juist wel," zei Edmund. "Dat water verandert dingen in goud. Door dat water is die speer in goud veranderd. Daarom werd hij zo zwaar. En het klotste maakt net tegen mijn voeten op. Het is maar goed dat ik geen blote voeten had. En nu zijn de neuzen van mijn laarzen al in goud veranderd. En die arme kerel daar op de bodem, nou ja, dat kun je zelf al zien." "Oh, dus het is helemaal geen beeld," zei Lucy zachtjes. "Nee, nu is het allemaal wel duidelijk. Hij moet hier op een warme dag geweest zijn. Hij heeft natuurlijk bovenop die rotsen kleren uitgetrokken. Daar waar wij net zaten. De kleren zijn weggerot of door vogels meegenomen als bekleding voor hun nesten. Zijn wapenrusting ligt er nog. En toen is hij erin gedoken en..." "Oh, niet verder vertellen," zei Lucy. "Wat afschuwelijk." "En wij dan? Voor ons is het ook maar net op het nippertje goed gegaan," zei Edmund. "Op het nippertje, zeg dat wel," zei Rippetjeep. "Elk moment had iemands vinger of zijn voet of zijn snorhaar of zijn staart in het water kunnen glijden." "Maar toch," zei Caspian, "we kunnen het best even uitproberen." Hij bukte zich en plukte een takje hei. Toen knielde hij behoedzaam aan de kant van het meertje en doopte het in het water. Toen hij het erin doopte, was het nog hei. Maar wat hij eruit haalde, was een volmaakt afgietsel van een takje hei, gemaakt van zuiver goud, zo zwaar en zo zacht als lood. De koning, van wie dit eiland was, zei Caspian bedachtzaam, en hij trok een blos over zijn wangen terwijl hij sprak, zou al gauw de rijkste koning van de hele wereld zijn. Ik leg voor goed beslag op dit land als gebiedsdeel van Narnia. Het zal van nu af aan Goudwatereiland heten. En ik gebied jullie allemaal om het geheim te houden. Niemand mag hier iets van weten, zelfs Drinian niet. Op straffe van de dood, is dat duidelijk? Zeg, tegen wie heb je het eigenlijk, zei Edmund. Ik ben geen onderdaan van jou. Het zou nog eerder andersom zijn. Ik ben een van de vier heersers over Narnia uit de oude tijden. En jij bent trouw schuldig aan mijn broer, de hoge koning. Oh, gaan we zo beginnen, koning Edmund, zei Caspian. En zijn hand ging al naar het gevest van zijn zwaard. Oh, houd toch op jullie allebei, zei Lucy. Dat is nou altijd zo vervelend als je iets met jongens samen doet. Jullie zijn allemaal zulke bazige opscheppers. Haar stem begaf het en ze snakte naar adem. Oh! Ook de anderen zagen het. Langs de grijze helling, boven hen, grijs, omdat de heide nog niet bloeide, kwam geruisloos en zonder naar hen te kijken, heel langzaam, de grootste leeuw langslopen die mensenogen ooit hebben gezien. Later zei Lucy, hij was wel zo groot als een olifant. Hoewel ze weer een andere keer alleen maar zei, zo groot als een karrepaard. En niemand zag hoe hij weer wegging of waarheen. Ze keken elkaar aan alsof ze net wakker waren geworden uit een diepe slaap. Waar hadden we het over? Vroeg Caspian. Ik heb me geloof ik nogal aangesteld, hè? Sire, zei Rippetjeep, er rust een vloek op deze plek. Laten we zo snel mogelijk teruggaan aan boord. En als ik de eer zou mogen hebben om dit eiland een naam te geven, dan zou ik het Doodswater willen noemen. Dat lijkt me een hele goede naam, Rip, zei Caspian. Al weet ik, nu ik erover nadenk, niet goed waarom. Maar het lijkt me beter weer te worden, Het lijkt me beter weer te worden en ik denk dat Drinian wel graag weer eens verder zou willen. Wat zullen we hem veel te vertellen hebben? Maar toen Puntje bij Paaltje kwam, hadden ze hem niet veel te vertellen, want hun herinnering aan het afgelopen uur was vaag en verward geworden. Hunne majesteiten leken allemaal wel een beetje behekst toen ze weer aan boord kwamen, zei Drinian een paar uur later tegen Rins toen de dageraad weer onder zij lag en Doodswatereiland alweer achter de horizon was verdwenen. Er moet hun daar iets overkomen zijn. Maar het enige wat ik eruit op kan maken is dat ze denken dat ze het lichaam gevonden hebben van een van die zeven edelen naar wie we op zoek zijn. Nee, maar schipper, antwoordde Rins, dus dan hebben we er al drie, nu nog maar vier. Als het zo doorgaat, dan kunnen we al kort na nieuwjaar weer thuis zijn, dat is maar goed ook. Mijn tabak begint op te raken. Welterusten, schipper!